Een bijzonder onderwerp vanavond. Hoofdstuk 38 in Genesis. Een merkwaardige geschiedenis die gewoonlijk gemakkelijk overgeslagen wordt. Zeker als je het op een ethische wijze zou willen benaderen. Maar het staat in de schrift eigenlijk precies op de goede plek. Het is namelijk een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Vorige keer waren we in Genesis 37 aan het eind bij het feit dat Jozef in Egypte aan Potifar werd verkocht. En in hoofdstuk 39 wordt daar de draad weer van opgenomen. Vers 1. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand der Ismaëlieten die hem herwaarts afgevoerd hadden. Dus duidelijk is dat de geschiedenis van Jozef eigenlijk een onderbreking kent. En dat is ook eigenlijk het kenmerk van de betekenis van deze geschiedenis. Telkens als we in de Bijbel een onderbreking tegenkomen, duidt dat gewoonlijk op gemeentelijke waarheid en ook op de onderbreking in het heilsplan van God met betrekking tot zijn volk Israël. Tussen de eerste komst van de Heer en zijn wederkomst verloopt ook een tijd. En in die tijd is het vooral de roeping van de gemeente. Uitlopend op de opname van de gemeente, waarna dan nog de 70ste jaarweek komt, alvoor de Heer zich aan zijn volk het overblijfsel zal vertonen als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Dat is een periode die ook aangeduid kan worden met een onderbreking, een breuk. En dat is precies ook waar het in deze geschiedenis over gaat. Het gaat over een breuk in het koningschap. Een breuk in het koninkrijk wat verwacht werd, wat zou komen over Israël en de volkeren op aarde, maar wat vanwege het ongeloof niet tot stand gekomen is. Ze hebben zelfs gezegd, wij willen niet dat deze koning over ons is, ze zonder hem gezanten na. Dat was dan in de dagen van Handelingen feitelijk dat het gebeurde. Sindsdien heeft de Heer zich teruggetrokken in de hemel, is niet wedergekeerd zoals wel gepredikt werd in Handelingen 3. Als ze zich zouden bekeren, dan zouden de tijden der wederoprichting aller dingen en de tijden der verkoeling kunnen aanvangen. Maar enkelingen hebben zich bekeerd, maar het volk en de leidslieden van het volk overwegend niet. Zodat uiteindelijk de zaligheid en ook het koninkrijk van hen zou worden weggenomen en aan een volk gegeven zou worden dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Dat is de lijn die we in Handelingen 15 tegenkomen, dat de Heer eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk blijkt dan de gemeente te zijn, bestaande uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. En dat lees je in de brieven van Paulus. Het is een verborgenheid, wel in het Oude Testament terug te vinden, maar het was verborgen gehouden tot op de dagen van de prediking van het Nieuwe Verbond. Toen de apostelen, maar met name de apostel Paulus, die gemeentelijke waarheid mocht doorgeven. Dus een onderbreking, een breuk in het koningschap. Een breuk in de aardse lijn van het koninkrijk wat men zou verwachten. En daar gaat deze geschiedenis eigenlijk ook over. Met name als je de geschiedenis zelf bekijkt, is het ook in de geschiedenis zelf tot tweemaal toe een breuk. Want deze Juda die dan drie zonen heeft, de eerste is Erdana, Onan, en dan komt na verloop van tijd, na enige tijd komt er nog een derde en dat is Sela. Maar er zit leeftijdsverschil tussen. En dan is het zo dat dan Sela niet uiteindelijk gegeven wordt aan de weduwe Tamar. Van Er die stierf en Onan die stierf. En hier vind je eigenlijk al de inzetting waarvan het later onder de wet het zogenoemde zwagerhuwelijk of het leviraatshuwelijk genoemd wordt. Dat wordt pas beschreven in Deuteronomie 25 onder de wet. Hier vind je het eigenlijk al geïllustreerd dat dat zou gebeuren. En zo is het wel vaker. Dat zie je met de tienden ook. Dat zie je ook met het besnijden van de voorhuid. Dat was in de dagen van Genesis al gebeurd, terwijl het later onder de wet als een inzetting wordt gerekend. En dit is hier ook zoiets. Deze Sela is nog te jong om dan de vervulling van die wet te doen gaan met Tamar. En daarom duurt het nog een tijdje. Er zit een onderbreking in. En als het dan eindelijk toch zover is dat hij een nageslacht zou kunnen voortbrengen, en dus kan trouwen met Tamar, dan doet Juda het niet. Uit angst voor het feit dat hij ook die zoon kwijtraakt. En dan gebeurt het op een hele bijzondere manier, dat Tamar zich verkleedt als een hoer. En dan is het Juda die bij haar ingaat en zaad verwekt, nageslacht. En dat is dan die geboorte van die tweeling. En die tweeling die geboren wordt, die wordt ook onderbroken. Daar is ook een breuk in. Dus je hebt sowieso al 3 keer een breuk in heel deze formatie in de schrift. De geschiedenis als zodanig is een breuk tussen de geschiedenis van Jozef. En in de geschiedenis zelf kom je ook 2 maal een onderbreking tegen. Nou, dat zijn al 3 aanwijzingen voor het feit waar we onze profetische en typologische betekenis in moeten vinden. Dan heb ik overwogen om de hele geschiedenis vers voor vers te doen. Maar dan zijn we niet in 1 keer klaar. Ik ga het even avonturen hoe het loopt. Want ja, er zit zoveel details in.
Mag ook een tweeluik worden.
Ja, er wordt dan een tweeluik. Net zo goed als dat die geschiedenis van het verkrijgen van een vrouw voor Isaac. Was ook in 2 een lange geschiedenis. We zullen zien hoe het loopt. We beginnen maar bij het begin. Want er staat dan in het geschieden tenzelfde tijden. Dat wil zeggen in die tijd dat ook Jozef verkocht werd. Dat Juda van zijn broeders aftoog en hij keerde in tot een man van Adulam, wiens naam was Hira, eigenlijk Gira met CH. Dat is op zich al opvallend, want Juda in de schrift staat gewoonlijk voor het koningschap. Dat leren we eigenlijk pas echt in Genesis 49, in de zegen van Jacob voor Juda. Hij wordt vergeleken met een leeuw, een leeuwenwelp, een jonge leeuw, een leeuw en een oude leeuw. En van hem wordt gezegd dat hij over zijn broeders zou heersen. En die bekende versen uit Genesis 49 en bijzonder dan vers 10. Daar staat dat de scepter van Juda niet zal wijken totdat Silo komt. En Silo is heel verwant met Sela in deze persoon. Er zit maar 1 letter verschil tussen. Maar voor de typologie betekent het dat eigenlijk ook dat het daarover gaat. Het is zo dat Juda in de schrift bijzonder staat voor het koningschap. Aan die stam werd ook het koningschap gegeven binnen Israël. En hij gaat bij zijn broeders vandaan. Dat betekent dus eigenlijk dat hij zijn broeders verlaat en dat het koningschap niet over Israël komt, als je even de grote lijn bekijkt. En hij gaat dan naar een vriend, een man van Adulam. En die naam Adulam komen we in de schrift vaker tegen. In de geschiedenis van David komen we de naam Adulam ook tegen. David was gezalfd als koning, maar Saul regeerde in de praktijk nog. Hij was dus de nieuwe koning, de aanstaande. Maar hij moest zich verbergen omdat Saul hem naar het leven stond. En toen kwam hij op een gegeven moment terecht in de spelonk van Adulam, 1 Samuel 22... En daar voegden zich bij hem mensen die problemen hadden, om het zomaar even te zeggen. Er wordt veel meer van gezegd, maar hij kreeg een aantal mensen om zich heen. En in die geschiedenis is David een beeld van Christus, de echte David, de zoon van David. Wel gezalfd, de gezalfde, maar nog niet heersend over het volk. Dus hij moest zich verbergen. Het is een beeld van de verborgen Christus. En bij hem voegen zich een aantal mensen, eerst 400, later 600. En in die tijd dat hij nog geen koning is over het volk Israël, te beginnen met Juda, later alle stammen, is hij een type van Christus die nu wel gezalfd is, maar nog niet degene is die praktiserend regeert over het volk. Dat is een beeld van de tijd waarin wij nu leven, waarin Christus verborgen is aan de rechterhand Gods. Gemeentelijke waarheid dus. En daar gaat Juda naartoe. Koningschap komt dus terecht in Adulam. En daar is een vriend die heet Gira. En Gira betekent, als je het afleidt van het werkwoord gawar, betekent het wit zijn. En wit zijn in de positieve zin heeft natuurlijk te maken met zaken van reinheid, rechtvaardigheid en zelfs van goddelijkheid. Want God verschijnt in de schrift ook regelmatig als iemand in het wit, met een witte baard of op een grote witte troon. Of hij verschijnt in Daniël als de oude van dagen in een kleed wat wit was als de sneeuw. En dat kan dus een beeld zijn van God zelf die zich openbaart in zijn Zoon Jezus Christus. En Gira is ook eigenlijk een woord wat nauw verband houdt met dezelfde letters in een andere volgorde. En dat is Ruach. En Ruach is het woord voor geest. Dat is degene die wit is, die rein is, die rechtvaardig is, die ook goddelijk is. Daar ken ik er maar 1 van. Dat is Christus. En hij is ook de geest. Ja. En daar is de geest. De geest Gods, de geest van Christus uit Romeinen 8. Hij is ook de geest die voor ons bidt. Oftewel de hoge priester die voor ons bidt. Uit de Hebreeënbrief. En Romeinen 8 wordt hij ook als Christus aangeduid. Degene die voor ons bidt. En dit vers geeft dus eigenlijk typologisch en ook profetisch aan. Dat het koningschap bij Juda weggaat. En gaat naar de gemeente eigenlijk. Daar is die vriend dan een beeld van. Kun je dat zo volgen? Dat is de achtergrond al. En daarna krijgen we te maken met het feit dat er staat. En Juda zag al daar de dochter van een Kanaanitische man. Wiens naam was Sua. Sua is dan de naam van die man. De naam van de dochter, die weten we niet. En hij nam haar en ging tot haar in. Dus hij trouwt met een Kanaanitische vrouw, een dochter van een Kanaanitisch man. Heeft te maken met eigenlijk de situatie waar Sua voor staat. Enerzijds is het geschrei, anderzijds is het rijkdom. En je kunt dan ook wel iets vinden daarvan in de schrift. Want als we even naar Ezechiël 16 toe gaan, het wordt dus de uitvoerige versie, merk ik wel. Anders zou ik het hebben laten liggen. Ezechiël 16, waar ook over een relatie tussen de Heere en zijn volk gesproken wordt. En daar staat in Ezechiël 16, de naam Sua betekent dus rijke, rijkdom. En dat de rijkdom van het volk wat een relatie had met de Heere, beschreven wordt in Ezechiël 16, is te herkennen denk ik. Ezechiël 16 vanaf vers 7. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. Zij zijt gegroeid en groot geworden. Zij zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden. Haar haar is gewassen. Doch gij waart naakt en bloot. De beschrijving van de volgroeiing van een vrouw. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie. Uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugel uit over u. En dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere. En gij werd de mijne. Daarna wies ik u met water. Ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. En nu komt uw rijkdom. Ik bekleedde u met gestikt werk. Ik schoeide u met dassenvellen. Omgoot u met fijn linnen. Bedekte u met zijde. En ook versierde ik u met sieraad. En deed armringen aan uw handen. En deed een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht. En oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver. En uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie en gij waart gans zeer schoon. En waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van uw naam uit onder de heidenen om uw schoonheid. Want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. En dan komt de ommekeer dat ze vertrouwd heeft op haar schoonheid. Dit beschrijft de heerlijkheid van het volk Israël, die een relatie had met de Heere die uit Juda voortgekomen is. En toch is ze de dochter van een Kanaanitische. Nou, dat wordt ook in dit hoofdstuk beschreven in vers 3. Er staat, alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem, de stad dan wel, de hoofdstad van land en volk. Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Als je dat nazoekt, een Hethitische komt van Het. Het, dat is de stamvader. Als je dat nazoekt, is dat een zoon van Kanaan. In Genesis 1, vers 10, vers 15. Dus kom weer bij Kanaan uit. En uw vader was een Amoriet en als je dat opzoekt, dan kom je ook weer terug in Genesis 10, vers 16. En dan is het ook een zoon van Kanaan. Dus het heeft met Kanaan te maken, het land waar de heidenen woonden. En waar Israël zou komen en toch is een oorsprong daar. In dat land wat de Heer voor hen beloofd had. Een rijkdom daar. Maar het zou worden geschrei, geschreeuw. Dat is de tweede betekenis van Sua. Het zou slecht aflopen. Dat blijkt ook uit de geschiedenis. Dus daar staat ze eigenlijk model voor. En dan neemt hij die vrouw en gaat tot haar in. En dan werd zij bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Geschreven met een Ayin en een Resh. Ik lees even door. Daarna werd zij weder bevrucht en baarde een zoon en zij noemde zijn naam Onan. En ze voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Shelah. Shelah met Shin. Doch hij was te Gezib toen zij hem baarde. Drie zonen, achtereenvolgens. En als je verderop leest, dan blijkt dus Sela wat later geboren te zijn, omdat hij nog te jong was om de plicht van het zwagerhuwelijk te vervullen. En hier staat dan eerst Er. En dan lezen we wat er met Er gebeurde, dat doen we ook maar even. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, vers 7, was kwaad in des Heeren ogen, daarom doodde hem de Heeren. Toen zeide Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwekt uw broeder zaad. En daar vind je dus de beschrijving van wat later het zwagerhuwelijk genoemd wordt, wat in Deuteronomium 25 een rol speelt en wat ook in het boek Rut een rol speelt in verband met de lossing en het aanvaarden van Rut de Moabitische. Doch Onan weten dat dit zaad voor hem niet zou zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in de zere ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Dus hij had wel twee zonen, maar dat ging slecht met die twee zonen. Want wat was er intussen gebeurd? Die twee zonen, die waren volwassen geworden. En dan staat er ook beschreven in vers 6. Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar omdat Er stierf, moest Onan die plicht vervullen. Maar Onan wilde dat niet en hij verdierf het zaad. Hij ging wel tot haar in, maar als het dan uiteindelijk het zaad zou komen, dan stortte hij dat ter aarde. Het zaad bracht geen vrucht voort. Dus hij hield zich niet aan dat wat eigenlijk in Gods ogen noodzakelijk was. En die stierf ook. Die personen spelen natuurlijk een rol in de geschiedenis van het koningschap. De zonen van Juda zijn eigenlijk fasen in de ontwikkeling van het koninkrijk, dan wel het koningschap in en over Israël. Er heeft als betekenis, negatief gezien, vijand en blind. En dat duidt op de positie van het volk Israël. Juda staat voor het koningschap, zijn twee zonen. En dat spreekt dus ook over het koningschap, wat daarna in de geschiedenis van Israël een rol speelt. En als er dan sprake is van vijandschap en van blindheid, ja, dan komen we terecht in de dagen van de koningen die er in Israël geweest zijn, waarvan de meeste niet getrouw waren aan de Heer. Hier staat, Er was kwaad in des Heeren ogen, daarom doodde hem de Heeren. En het kwaad zijn in de ogen des Heeren, als je het opzoekt in de schrift, is dat gewoonlijk een vorm van afgoderij. Hierna is het voorbeeld dat hij zich niet hield aan die plicht om het zwagerhuwelijk te volvoeren en nageslacht voor Er te verwekken. Maar over het algemeen, als je het opzoekt, lees je dat in de schrift dat het kwaad is in de ogen des Heeren als men andere goden dient. Staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 9 vers 18, in Deuteronomium 14 vers 25. Heel het boek Richteren staat daarover, beschreven in Richteren 2. En dat het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heeren en dat ze de Baals dienden. Dat speelt dus kennelijk bij hem ook een rol. Maar als je dat toepast op het koningschap in de dagen van het volk Israël, dan blijkt dat ook eigenlijk het geval te zijn. Want als de meeste koningen hun eigen weg gingen, dan staat er van hen geschreven, en die koning deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dat is voor het noordelijke rijk na de splitsing, na de dood van Salomo, helemaal het geval geweest. Geen enkele koning heeft daar überhaupt ook zich iets aangetrokken van de woorden Gods. En in het zuidelijke rijk van Juda waren er zo nu en dan koningen die nog wel getrouw waren. Dan staat er van hen, zij deden wat goed was in de ogen des Heeren. Maar van de meesten staat het ook, zij deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. En dat kwam omdat ze zich niet hielden aan wat in het woord van God geschreven staat. Want dan ben je blind. Want de koning die zou eigenlijk, als hij een koning wordt, ook nog een kopie van de wet moeten opschrijven om te weten wat in de wet geschreven staat. Als je koning bent, ben je verantwoordelijk voor het volk en zou je moeten weten wat God van het volk vraagt in zijn woord. Vandaar dat de koning een dubbel, staat er dan, een kopie moest schrijven van heel de wet om te weten wat erin staat. Maar dat gebeurde in de praktijk dus niet. En dus er staat voor die periode in het koningschap dat er wel koningen zijn in Israël, maar dat de meesten zich gewoonlijk niets aantrokken van de Heer. En je leest in de schrift ook dat het volk blind is. Mijn knecht is blind. En als je blind bent, zie je niet wat God in zijn woord zegt. Heb je daar geen zicht op? Begrijp je dat niet? Dat staat bijvoorbeeld in Jesaja 42 vers 19. Mijn knecht is blind. En je leest het ook in Jesaja 56 vers 10. Laten we die eens lezen, dan heb je een goed voorbeeld van. En Jesaja leefde dan ook nog in de koningen ten tijde van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia. Er waren in ieder geval twee bij die wel trouw waren aan de Heer. En dan komen we terecht in Jesaja 56. En dan staat er in het tiende vers. Hun wachters zijn allen blind. Zij weten niet of niets. Zij zijn allen stomme honden. Zij kunnen niet bassen, in de zin van blaffen. Zij zijn slaperig, ze liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van begeerte, ze kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders, dus leiders van het volk, die niet verstaan kunnen. Zij allen keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Kom herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. Op de dag van morgen, en de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel treffelijker. De wachters, zij die waakzaam moeten zijn, die dus als leiders van het volk het beste van het volk voor moeten hebben. En als herders beschreven worden, ze zijn als stomme honden, ze zijn niet waakzaam. Ze kunnen niet eens blaffen, ze zijn ladderzat, dronken, maar wel van een verkeerde geest. En dat is het beeld wat we nu geschetst krijgen in de persoon van R. Die enerzijds een vijand is, dus kwaad doet in de ogen des Heren. En anderzijds ook blind is. Dat gebeurde ten tijde van het koningschap. Toen er nog koningen in Israël waren. En uiteindelijk heeft de Heer dan dat volk ook in de ballingschap laten weggaan. Eerst het noordelijke rijk in Assyrische ballingschap en later ook het zuidelijke rijk van Juda in Babylonische ballingschap. En dat is de gedachte van deze persoon. Een volk wat de Heer niet kan dienen, omdat ze geen zicht hebben en ontrouw zijn. Ze hebben geen inzicht in het woord Gods, omdat ze zich daar niet mee bezighouden. En dat leidde er uiteindelijk toe dat de Heer in Hosea ook zei dat zij hen uit het priesterambt zouden zetten, want Israël was een koninkrijk van priesters, of een koninklijk priesterdom, of een priesterlijk koninkrijk, Exodus 19. En de priesters zijn als eerste taak gegeven om de wet Gods te onderwijzen, het woord Gods te onderwijzen. Maar als ze zelf geen kennis hebben, hoe kunnen ze dat dan aan het volk onderwijzen? Precies zoals in Jesaja 28 al staat, de tafel is vol met uitspuwsel, er is geen plaats meer. Dus niks, geen plek meer vrij. Het is overal drek wat op de tafel ligt vanwege hun dronkenschap en de gevolgen daarvan. En dan wordt het woord bij hun als gebod op gebod en gebod op gebod en regel op regel en hier een weinig en daar een weinig. En dan zouden ze achterover vallen. En net zoals Eli, de priester, eigenlijk de nek breken. Maar de gedachte is dat daar nou ook nog Onan komt, de tweede zoon. En Onan, volgens vers 4, is degene die, als er dan gestorven is, niet de plicht wil vervullen om voor zijn broer er nageslacht te verwekken, die dan voor er zou staan als zijn erfgenaam, zijn eerstgeborene. En dat was ook kwaad in de ogen des Heren. Onan verspeelde dus het zaad. Onan betekent klacht. Een klacht van klagen. En ook betekent het hun ongerechtigheid. Van het woord aven, Onan, aven. En Hun ongerechtigheid en klacht, dat zijn allebei negatieve dingen. En dat is ook precies waar het over gaat. Dit is eigenlijk de periode waarin er geen koning meer in Israël is in het land. En dat ze in de ballingschap zijn. Het is een onrechtvaardig volk wat in de ballingschap terechtgekomen is. En zo staat het ook in Hosea 5. Laten we even lezen. Hosea 5 vers 5. Hosea 5 vers 5, daar staat... Dies zal Israëls hoofdhardij in zijn aangezicht getuigen. En Israël en Efraïm zullen vallen door hun ongerechtigheid. Ook zal Juda met hen vallen. Hun ongerechtigheid is een vertaling van de naam Onan. En het betekent dus dat ze zullen vallen vanwege hun ongerechtigheid. Ongerechtigheid is synoniem voor zonde, voor overtreding en dus ook voor ongeloof. En in vers 1 staat, hoort dit gij priesters, merkt op gij huis Israëls, neemt ter oren gij huis des konings, want u lieden gaat dit oordeel aan, omdat gij een strik zijt geworden te Mispa en een uitgespannen net op Tabor. Daar hadden ze namelijk afgodendienst ingesteld. En het zou leiden tot de ballingschap. Ook Ezechiël verkondigt daarover, Ezechiël is de profeet die in de ballingschap is al, in Babel. Laten we even lezen, dat staat in Ezechiël 9. Ezechiël 9, in het negende vers. Toen zeide hij, de Heere, tot mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot. En het land is met bloed vervuld. En de stad, is dan Jeruzalem, hè, is vol afwijking. Want ze zeggen, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Met andere woorden, de Heere doet niets. Ze vertrouwen niet op de Heere. En omdat in Hosea dat ook zo mooi gezegd wordt, Hosea 4 vers 6, omdat zij de kennis verworpen hebben, zal ik u uit het priesterambt zetten. Dat is feitelijk wat er gebeurde nadat zij hun ongeloof niet wilden bekeren. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is, staat in Hosea 4 vers 6. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, dat ligt dus de fout bij hun, ze hebben de kennis van het woord Gods verworpen, heb ik ook u verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw Gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. En dat is de gedachte waar Onan voor staat. En daarom verwekt hij ook geen zaad bij Tamar. Want zaad staat in de Bijbel in het algemeen gesproken voor het woord. Zoals wij niet wedergeboren zijn uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad, het eeuwig blijvende woord van God. En in de gelijkenissen is het zaad bij de zaaier ook vergeleken met, dat is het woord van het koninkrijk. Het woord betreffende het koninkrijk, het koningschap. Er werd gezegd, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar toen het volk toch niet gelovig zou zijn, heeft de Heer zich al feitelijk in die gelijkenissen teruggetrokken daarvan en heeft de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen verkondigd. Als illustratie van het feit dat het koninkrijk niet over het volk Israël zou komen en daarna over de volkeren vanwege hun ongeloof. Dus Onan verspilde het zaad, betekent dus dat hij het woord wat betreft het priesterambt wat hij had, van hem werd weggenomen. Er was geen geloof in het woord van God, geen kennis. Men geloofde niet in de beloofde Messias, door wie het koninkrijk opgericht zou worden. En daarmee werd het woord van God krachteloos gemaakt door hen. En dan krijg je onvruchtbaarheid. Er wordt geen zaad ontvangen. Tamar was degene die het zaad moest ontvangen. En dan komen we dus terecht bij Tamar eerst, voordat we naar Sela toe gaan. Want Tamar is dan degene die Juda neemt tot vrouw voor Er. Staat geschreven in vers 6. Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Tamar betekent palmboom. Het woord voor palmboom. En als je dan de palmboom in de Bijbel opzoekt, krijg je hele mooie gegevens aangereikt. Bijvoorbeeld Psalm 92. Ik laat het jullie maar zien. uit de schrift zelf. In Psalm 92 staat in het 13e vers: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen, dat is een synoniem voor groeien, als een cederboom op de Libanon. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Die vergelijking geeft dus aan dat de palmboom staat voor rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid is er uitsluitend op grond van geloof in de schrift. Dus Tamar beeldt een gelovig overblijfsel uit onder het volk. De tweede toepassing is uiteraard die we allemaal wel kennen. Wanneer waren er palmtakken in de handen van de mensen? Van de palmboom. Dat staat bijvoorbeeld in Johannes 12, hè, dat als de Heer op de ezel naar Jeruzalem toe gaat, namen de mensen onder andere palmtakken in hun handen en ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël, de zoon van David. En daar staat de palm dus in verbinding met het koningschap. Dus rechtvaardigheid, koningschap. Heb je ooit wel eens een palm gezien? Die heeft eigenlijk een hele kale stam. Hele hoog kale stam. En bovenaan zitten dan de bladeren als een kroon. Dat is een prachtige illustratie van opgericht, opstanding, met bekroning bovenaan. In hoogste instantie van Christus uiteraard. Want die is de rechtvaardige bij uitstek. Mijn knecht de rechtvaardige, of Jezus Christus onze voorspraak, is onze rechtvaardige knecht. Die ook voor ons bidt. En het betekent dat dus ook de palm in die zin staat voor het koningschap, maar wel bij een rechtvaardig volk. Een vrouw die rechtvaardigheid voorstelt. En Juda zegt dat later ook, hè? Ook al heeft ze zich voorgedaan als een hoer, vanwege het feit dat Juda haar niet Sela gaf, is hij dan degene die uiteindelijk de vader wordt van die tweeling, uit wie het koningschap voort zou komen. En dan zegt Juda: zij is rechtvaardiger dan ik, omdat ik haar Sela niet gegeven heb. Staat in vers 26, meen ik, in de geschiedenis. En Tamar is een beeld van het gelovig overblijfsel onder het volk, wat de koninkrijk verwacht. Dus je hebt twee kanten. Je hebt dus Juda, het koningschap, de kroon, het koninkrijk. Aan de andere kant heb je Tamar. Uiteindelijk is Juda de vader van die tweeling, uit wie geboren worden. Je zou verwachten Zera, maar die trekt zijn hand weer terug. Maar er zit wel een scharlaken draadje omheen, zodat je weet dat hij toch de eerste was. Maar dan komt die andere, die tweede, die breekt door en dat is Peres. En in tweede instantie komt alsnog Zera. Die breuk in die geboorte heeft alles van doen met de breuk in het koningschap. En als je weet dat Peres in de schrift in Matteüs 1 genoemd wordt als een van de voorvaders van de Heer Jezus Christus in het geslachtsregister, de koninklijke lijn. Ja, Zera wordt er ook genoemd. En dan staat er dan dat Juda bij Tamar, Zara en Paras, Fares staat er dan, baarde. Maar het gaat verder met Fares, Peres. En dat is een van de voorouders van de Heer Jezus. De koninklijke lijn zit erin. Want dat zou je bij Juda moeten verwachten. Sela zou het moeten doen, maar die werd haar onthouden. Er zat een breuk in. Bijzonder is dat alsnog in de toekomst toch wel Sela wordt, hoor. Maar dat staat in deze geschiedenis dan niet. Maar daar kom ik nog wel op terug. Het is dus de geschiedenis van een gelovig overblijfsel onder het volk, wat het koninkrijk verwacht, een rechtvaardig deel van het volk, wat de Messias verwacht. Tegenover Juda, die staat voor het koningschap, voor de kroon, voor het koninkrijk wat komen zal. En het zou komen in de komst van de beloofde Messias. En dan is het natuurlijk zo, hè, dat deze vrouw ook bijvoorbeeld in Hooglied nog voorkomt. En daar wordt ze genoemd de prinsendochter die haar lengte is als een palmboom. En de prinsendochter in het boek Hooglied is een beschrijving van de bruid die aan de Heer de liefste, wij zeggen de bruidegom, maar het woord staat niet in het boek Hooglied, maar is natuurlijk wel Christus de bruidegom, aan hem gegeven wordt. Dan heb je de situatie tussen Christus en zijn bruid, zijn vrouw later. Dat is het volk Israël. Dan wordt ook zij vergeleken met een palmboom. En daarnaast had je de palmen nog ingegraveerd in de tempel. Dat heeft met priesterschap te maken. Maar dat spreekt dan over het toekomstige priesterschap, wat wel degelijk aan Israël gegeven zal worden als ze zich zullen bekeren. Omdat Jesaja 62 dat zegt, hè, dat ze als priesters des Heren alsnog de Heren zullen dienen. Een priesterlijk volk. Dan wel. Maar in deze tijd is het Onan. Die is degene die een klacht is van Gods wegen. Hè, die het zaad verwerpt en niet tot vruchtbaarheid laat komen. En daarmee dus ook geen koninklijke lijn tot stand kan komen. Tamar verwachtte dat. Terugkeren naar de geschiedenis, dan zien we dat in vers 5 nog staat, ook weer een bijzondere opmerking. En zij voer nog voort, nadat Er en Onan geboren waren, en zij voer nog voort en baarde een zoon, en noemde zijn naam Shela. Doch hij, Juda, was te Gezib toen zij hem baarde. Hij was dus niet bij de geboorte aanwezig. Hij was elders. En Shela is de naam die als betekenis heeft rust. En rust geven, tot rust brengen. En het is nauw verwant met de naam Silo uit Genesis 49. Hè, dat de scepter van Juda niet zal wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. De wettelijke erfgenaam van de troon van David heet in dat vers Silo. Uit Juda voortkomend. Dus de erfgenaam van de troon is Jezus Christus onze Heer, de koning van Israël. En Sela heeft in deze geschiedenis te maken met de prediking van het koninkrijk in de dagen van de Heer Jezus en daarna in de handelingentijd. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is de eerste toepassing. De Heer Jezus riep daar als de aanstaande koning, de beloofde Messias, te midden van het volk. En hij zei, komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28. Rust, Shela. Dat is de naam die dat weergeeft. Maar uit de geschiedenis van de Bijbel leren we al in Jesaja 28 opnieuw, hè, waar daar staat dat het woord voor hun tot gebod op gebod enzovoort wordt, en dat ze vallen, dat de Heer hen uitnodigt tot hun rust, om hun rust in te gaan. En dan staat erachter, maar ze hebben niet gewild. Zoals de Heer Jezus later ook zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk en hen haar kiekens onder de vleugelen. Maar jullie hebben niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. Jeruzalem zou verwoest worden, het volk zou verstrooid worden. Vanwege hun ongeloof. Ze hadden de tijd van hun bezoeking niet opgemerkt. Wat de Heer ook wenende illustreerde toen hij op die ezel naar Jeruzalem reed. Ze zagen niet wat tot hun vrede diende. Op deze uw dag. En de laatste dag van de 69ste jaarweek. En dan zegt de schrift in Daniel 9 na die 62, maar lees dan inclusief die 7, die 69 zal de Messias uitgeroeid worden. En hij zal niet hebben, staat er dan eigenlijk. Hij zal zijn koningschap, zijn koninkrijk over Israël en de volkeren niet hebben. Hij zou een ander koninkrijk hebben, namelijk in de hemel. En dat is die onderbreking waar we nog steeds in leven. De Sela staat voor die periode waarin het koninkrijk aangekondigd werd als nabij. En toen de Heer opstond in de dagen van handelingen, werd opnieuw eerst aan Israël het koninkrijk voorgehouden als ze zich zouden bekeren. Maar het volk heeft de Heer afgewezen met die bekende woorden uit de gelijkenis van Lucas 19. Dat zij dachten dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden. Dat zou verborgen worden. En dan staat er dat ze zeiden, wij willen niet dat deze koning over ons is. Ze verwierpen de opgestane Heer, de Messias, de gezalfde. En daarom is het koninkrijk van hen weggenomen. Er is wel een koninkrijk, maar het is niet hier. De Heer Jezus kondigt dat ook aan. Het zal in jullie zijn. Het komt niet met uiterlijk gelaat. Het zal verborgen zijn. in onze harten, waar de Heer nu onze koning en hoge priester is, en aan de rechterhand Gods, waar de Heer zelf zit, op de troon der genades koning en hoge priester. Daar is het koninkrijk. Het is een verborgen koninkrijk, een hemels koninkrijk. Dat Paulus die zegt in 2 Timotheus 4, dat hij gelooft dat God hem bewaren zal tot zijn hemels koninkrijk. Het woord hemels is daar Eporanios. En Eporanios, eigenlijk het opperhemelse, spreekt over de derde hemel. De hemel die boven de hemel is. De woonplaats Gods, daar is het koninkrijk nu. Omdat daar onze koning en hoge priester nu ook is. Maar hier niet. Maar het komt alsnog wel in zijn wederkomst. En dat is de tweede toepassing van Sela. Want misschien is het je opgevallen, of heb ik dat nog niet gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Vers 12 staat: als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, huisvrouw van Juda. Daarna troostte hij zich en ging op tot de schaapscheerders naar Timna. Hij en Hira, zijn vriend, de Adulamiet. Men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoondochter gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af en ze bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Wat een details, hè? Allemaal prachtige illustraties natuurlijk. Want zij zag dat Sela groot geworden was en ze hem niet te vrouw was gegeven. Er was dus een tijd nog tussen de geboorte van Onan en Sela. Een tijd ertussen. Tijd dat het koninkrijk niet in Israël was, maar in de ballingschap geen koning was. En toen kwam de prediking van Sela. Er zit een periode tussen. In de Bijbel is dat de intertestamentaire periode van zo'n 400 jaar. Na Malachi gaat het in Matthäus weer verder. En Malachi kondigt de komst aan van de engel. En dat blijkt dan in de eerste plaats de bode namelijk Johannes de Doper te zijn. En in tweede instantie de engel die door God gezonden wordt, is natuurlijk de Heer dan. Maar het is die intertestamentaire periode die in die onderbreking, dat is ook een onderbreking, waar we van feitelijk geen Bijbelse geschriften van hebben. Wel, apocryfe boeken zijn ervan. Die kunnen geschiedkundig wel informatie verstrekken, maar zijn natuurlijk niet geïnspireerd. Maar dat is die periode ertussen. Tussen Onan en Sela zit een periode. Hoe lang weet ik niet precies. Maar het blijkt dus uit de geschiedenis dat Sela niet direct gegeven kan worden aan Tamar als Onan sterft. Dat zegt hij zelf ook in vers 11. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in het huis uws vaders, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Maar zijn innerlijke gedachte was, hij zeide, dat niet misschien ook deze sterven gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. Dus ze bleef in weduwschap. Ook al zo'n veelzeggende term natuurlijk. Maar ik zei al zo net, in tweede instantie is het de bedoeling geweest dat Sela wel aan haar gegeven zou worden. En dan kom je dus terecht in de tijd dat er wel nageslacht verwekt zou kunnen worden. Dat gebeurt alleen in deze geschiedenis niet. En Sela schrijf je dan met een sheen aan het begin, maar is nagenoeg gelijk aan Sela, wat je schrijft met een sin aan het begin. De een is de sheen, SH-klank, de ander is de sin. Maar het is in de praktijk eigenlijk dezelfde gedachte. En Sela, dat kennen wij in de profetieën als de plaats waar ook de Heer in de toekomst zijn volk bijeen zal vergaderen, waarin hij ook aan hen verschijnt als de koning. Denk uit de woorden aan Micha 2. Dat de Heere zijn volk bijeen zal verzamelen uit alle volkeren. En dat hij ze zal zetten als schapen in Bosra. Een andere naam voor Sela, Petra, Teman, Paran, Edom. Nog een paar van zulke soort namen voor hetzelfde gebied. Dus de schuilplaats waar het gelovige overblijfsel van Israël naartoe kan vluchten. En waar ze ook uiteindelijk uit de volkeren verzameld worden. Dat is Sela. En daar verschijnt de koning aan hen. Want er staat in Micha 2 vers 13 dat, en let op, de doorbreker, Peres, dan wel degelijk te midden van hen zal zijn. Terwijl in deze geschiedenis hij doorbreekt in de geboorte. Dat komt later nog wel aan de orde. en dat de koning voor hen uitgaat en de heren in hun spits. Woorden van die strekking gaan ze door die smalle toegangsweg, de Sik heet die, gaan ze daar langs door die poort. Terug naar het beloofde land. Daar is de koning wel bij hen. Dan is het zaad wel tot vrucht gekomen. En is het woord wel werkelijkheid geworden, waar Sela in feitelijk een beeld van zou moeten zijn. Maar Sela wordt haar niet gegeven. En dan wordt er toch zaad verwekt op een bijzondere manier. Alleen Juda heeft het niet in de gaten. Dat is even de grote lijn wat dit betreft. Dan komen we terecht bij Gezib, waar hij dan was toen Sela gebaard werd als zoon, was hij daar niet bij, bij zijn vrouw, waarvan we de naam niet kennen. Doch hij was te Gezib toen zij hem baarde. En Gezib heeft als betekenis uitvloeien, van het werkwoord kazaf of kezoef. Dat betekent uitvloeien. Dus als een uitvloeisel of een uitvloeiing. En daarnaast betekent het kazaf ook liegen. Het werd dus niet bewaarheid wat zou moeten worden tot stand gebracht. Het koninkrijk wat zou moeten komen vloeide uit. Het kwam niet. Het volk werd verstrooid onder de volkeren. En het koningschap wat gepredikt werd kon niet tot waarheid komen. Vandaar dat er daarna ook nog een vele dagen tussen zitten. We hebben nu al gezien wat er gebeurde met die zonen. Eerst Er en daarna Onan. En dan staat er in vers 10. En het was kwaad in de zere ogen wat hij deed van Onan. Daarom doodde hij hem ook. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, blijf weduwe in uw vaders huis. Weduwe. Dan is de man gestorven. Ja, letterlijk was dat natuurlijk Er. Haar man was gestorven. Maar als zij een beeld is van het gelovige overblijfsel van Israël, is ze toch weduwe, want de man is gestorven. Ken je de woorden uit Romeinen 7? De vrouw is aan de man verbonden zolang hij leeft. Maar als de man gestorven is, dan is ze vrij van de wet des mans. Alzo, wanneer zij van iemand anders wordt, ze geen overspeelster genaamd zal worden. En dan staat er de conclusie achter, ook gij. Gij zijt vrij door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander met een hoofdletter, namelijk degene die uit de doden is opgestaan. Dat zou moeten gebeuren. Sinds opstanding van Christus zou het koninkrijk alsnog over Israël kunnen aanvangen. En zou dat weduwschap niet blijven. Zou er een nieuw verbond van kracht kunnen worden. Maar het is niet gebeurd. En toch zegt de schrift dat ze niet in weduwschap zal blijven. Maar voordat ze uiteindelijk zaad kan geven en eigenlijk met Sela zou moeten trouwen, wat in deze geschiedenis niet eens gebeurt, is er wel iets wat er nog tussenin plaatsvindt. Weduwe. Laten we daar eens iets van lezen. Daar staat in, kijken, dat staat in bijvoorbeeld Jeremia 51. Dat is de profetie tegen Babel in het verleden, maar is natuurlijk ook zodanig geformuleerd dat het heen wijst naar de toekomstige definitieve verwoesting van Babylon in het boek Openbaring. En daar wordt gezegd in Jeremia 51 vers 5. Want Israël noch Juda zal in weduwschap gelaten worden. Dus de beide huizen van Israël, het noordelijke, het zuidelijke rijk, 10 en 2 stammen zo u wilt, zullen niet in weduwschap gelaten worden. Terwijl strikt genomen eigenlijk het noordelijke rijk met een scheidingsbrief was weggezonden en het zuidelijke rijk door de dood van de Heer Jezus als weduwe beschouwd wordt, zijn ze toch allebei ook hier, zoals dat beschreven is, weduwe. Want Israël noch Juda zal in weduwschap gelaten worden van zijn God, van de Heere der Heerscharen, hoewel hun lieder land vol van schuld is of was van de heilige Israëls. Dat is dan de Heere der Heerscharen. En dan wordt gezegd, vliet uit het midden van Babel en red een iegelijk zijn ziel, wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want het is de tijd der wrake des Heren die haar, Babel, lees Babylon, de verdienste betaalt. En in dit gedeelte spreekt het over Babel, als in Jesaja 50 ook al zo. En dan lees ik je daar even vers 20. Daar staat: in die dagen en te dien tijden, spreekt de Heer, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonde van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degenen vergeven die ik zal doen overblijven. Dus het overblijfsel van het huis Israël, zowel van Israël als Juda, zal een rechtvaardig volk blijken te zijn. Hun ongerechtigheid zal niet meer gevonden worden. En ze zullen er wel om zoeken, maar het is er niet. Dat geldt ook voor hun zonden. En dan denk je toch al gauw weer aan Daniel 9, vers 24, hè, dat 70 weken bestemd zijn over uw volk en uw heilige stad. Dan gaat het over Juda en Jeruzalem, om de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige ongerechtigheid aan te brengen, om de zonde te verzegelen. Dat vind je hier dus eigenlijk ook beschreven. Dat gaat dus over de tijd vanaf het einde van de 70ste jarenweek, die nog steeds moet komen, en de tijd die erop volgt. Ja, dan kom je dus in de dagen terecht dat Sela een rol speelt. En dat de Heer dan wel degelijk zal komen om zijn volk te redden. Laten we dat maar even lezen. Dat staat in Habakkuk, onder andere. Habakkuk hoofdstuk 3, vers 3 eerst. Daar staat: God kwam van Teman en, of namelijk de heilige van de berg, of het gebergte Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts en hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Hoornen aan de hand wil zeggen dat hij een krachtige hand heeft, vol koningschap, hè? Hoornen staan voor koningschap, om mee te stoten, mee te slaan. God kwam van Teman. En Teman is een van die namen waar ook Sela in ligt. En heilige kwam van de berg Paran. Dat speelt precies in datzelfde gebied ook die rol. En dan staat er niet voor niks nog achter Sela. Sela, hier met een sin, maar het is feitelijk dezelfde gedachte als Sela in die naam van die derde zoon. En dan komt er wel verlossing uiteindelijk, want dat staat in vers 13. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Daar heb je de koning die gezalfd is. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela, in de gedachte van vanuit Sela, waar de Heer dan terugkeert om eerst zijn volk te leiden naar het beloofde land en van daaruit verder de wereld aan zich te onderwerpen. En dat is dan bij de zevende bazuin voltooid, als alle koninkrijken van deze wereld aan de Heer en zijn gezalfde onderworpen zijn. Openbaring 11, vers 15 en volgende. Maar hier staat dat hij dan wel verlossing teweeg brengt door de gezalfde. Dat was de bedoeling ook aanvankelijk. Christus is opgewekt uit de doden. En hij werd tot Here en tot Christus, tot gezalfde gemaakt. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En het werd ook gepredikt in de dagen van Handelingen. Maar men heeft zich niet bekeerd, zodat de zaligheid naar de heidenen ging. En dat de belofte van dat koninkrijk, dat koningschap, die kroon, die troon, nog blijft staan voor de toekomst. En dat zou eigenlijk in Sela moeten plaatsvinden, maar Sela wordt niet aan Tamar gegeven. Het koninkrijk wordt niet tot stand gebracht. Het gelovige overblijfsel krijgt daar geen deel aan en neemt nu een initiatief, wat wij ethisch gezien misschien niet verantwoord zouden vinden, maar typologisch gezien is dat heel terecht en correct, want als Sela niet gegeven wordt, dan is Juda degene die verantwoordelijk is om als naaste, als eerste, dat zaad te geven. En dat doet ze dan op die bijzondere manier waar we straks een begin mee zullen maken. En dat leidt uiteindelijk tot die geboorte. En heel die Sela speelt in de geschiedenis verder geen rol. Wat eigenlijk wel had moeten gebeuren. Dus een dubbele onderbreking. Eerst die intertestamentaire periode. Sela is daar, is nu groot geworden, kan dus ook zaad geven. Het koninkrijk kan tot stand komen. Het gelovige overblijfsel kan inderdaad dat gelovige koninkrijk door geloof binnengaan. Maar het volk als zodanig heeft niet geloofd. Enkelingen wel. Maar het volk niet. Zodat er opnieuw een uitstel kwam. En dan zie je in die geschiedenis ook Sela niet meer terug. Maar wij kennen de Bijbelse geschiedenis wel. En weten dat het uiteindelijk wel tot stand zal komen. Maar hier gebeurt iets anders. Juda wordt degene die zaad verwekt. En dat wordt die bijzondere geboorte. We gaan straks verder. Ja, het blijft een merkwaardige geschiedenis. Nou ja, zij gaat dan terug naar haar vaders huis. Dat is de gedachte, totdat Sela ook oud genoeg is om zaad bij Tamar te verwekken. En dan staat in vers 12, als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapscheerders naar Timna, hij en Gira zijn vriend, de Adulamiet. Vele dagen zijn dus in de historische gedachtegang dus ook die intertestamentaire periode. Maar profetisch komen we die ook tegen in Hosea. Hosea hoofdstuk 3. Vele dagen is een rekbaar begrip natuurlijk. Dan weet je niet precies hoeveel, tenzij het ergens anders vermeld wordt. Maar het is een lange tijd. En in die lange tijd dat ook Sela nog niet volwassen genoeg was, is het ook zo dat die vrouw, waarvan de naam niet weten, sterft. En dan staat in Hosea 3 vers 4, want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. En dat is hetgene wat in deze geschiedenis het belangrijkste is, hè? Geen koningschap. Juda, koningschap. Tamar, gelovig overblijfsel, wat het koninkrijk, het koningschap verwacht. En ook staat er zonder offer, zonder opgericht beeld en zonder efod. Offer en efod heeft met priesterschap te maken. En ook zonder opgericht beeld en terafim. Vele dagen dus. Een hele lange tijd. En profetisch gezien komen we er ook nog achter. Want er staat in vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls zich bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En ze zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Dat is dus in de toekomst pas, hè? Want de laatste dagen is ook een rekbaar begrip. We beginnen feitelijk vanaf de opstanding van Christus en God die tot ons spreekt in deze laatste dagen door zijn Zoon. En de laatste dagen hebben ook betrekking op de hele tijd tot aan de nieuwe hemel en nieuwe aarde toe. En dan moet je je afvragen, voor wie zijn de laatste dagen? Wij leven dus nu ook al in de laatste dagen met betrekking tot de tijd van de gemeente. Dat kom je in de brieven dan ook wel tegen, hè? Dat in de laatste dagen spotters zullen zijn die zeggen, waar blijft zijn toekomst nou? Dat hij zal komen. Want alle dingen blijven gelijk zoals het begin der schepping tot nu toe. En dan legt Petrus uit dat dat toch wel een beetje anders zit. Dat die dag des Heren wel een keer zal komen. Maar dat God nog steeds langmoedig is. Eén dag is als 1000 jaar. 1000 jaar is een dag. Die periode hebben we het dan over. En die vele dagen dat er dus geen koning is, die zijn feitelijk nu nog steeds. Er is geen koning in Israël. Er is geen troon in Jeruzalem. Er is geen tempel in Jeruzalem. Dat moet allemaal nog komen straks. En dan spreken we over de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is die toekomstige Sela. Maar die komt in de hele geschiedenis verder niet voor. Die wordt niet aan hem gegeven, aan Tamar gegeven. Die vele dagen, ja, die komen we in hoofdstuk 6 weer tegen van Hosea. In hoofdstuk 5 vers 14 staat, want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. Efraïm staat dan voor het noordelijke rijk, waar Efraïm de belangrijkste stam van was, met het eerstgeboorterecht. Het is de zoon van Jozef, die het eerst geboorterecht kreeg. En het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Dat is een ballingschap, een verstrooiing. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. waar de Heer naartoe ging, is weer terug naar de hemel. Totdat zij zichzelf een schuldig kennen, mijn aangezicht zoeken. En als hun banger zal zijn, zullen ze mij vroeg zoeken. In de nood, de ernstigste nood die ze nog verwachten, is natuurlijk de grote verdrukking. En dan zeggen ze, kom en laat ons wederkeren tot de Heere. Of laat ons bekeren. Want hij heeft verscheurd en zal ons genezen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Israël komt tot leven. Het is de wedergeboorte van het volk hier. Een gelovig volk wat zich bekeert. En dat stond pas na vele dagen, want daarna zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Dan wel koningschap. Die vele dagen dus niet. Die onderbreking. En dan zullen wij kennen en we zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen, als een spaderegen, als de vroege regen des lands. En dan komt er dus zegen. En plassenregens van zegen, zegt Ezechiël 34. Zullen over het land komen. Als de Heer wedergekomen is en hij zijn volk als een schaapskudde bijeenvergaderd heeft als de herder van Israël. In de dag der wolken en de dag der duisternis. In de dag des Heeren, als die aanvangt. En die vele dagen hebben hier dus betrekking op die periode van 2 dagen, 2000 jaren. Die uiteindelijk uitlopen volgens 2 Petrus 3 vers 10 op de dag des Heeren die komen zal. En dat is de tekenen, de zon en de maan en de sterren. Dat is terstond na de verdrukking van die dagen, zegt Matthäus 24. Dus dan komt er inderdaad weer zicht op het koningschap. Dan komt er weer het koninkrijk wat beloofd is. Op aarde over Israël en daarna over de volkeren. Dat zou Sela eigenlijk moeten zijn dan. Er staat ook nog dat Juda, toen zijn vrouw die we niet kennen, maar dat is de dochter van Sua, stierf. Dat hij naar de schaapscheerders ging in Timna. En Timna, die naam komen we in de Bijbel bijvoorbeeld ook tegen in de geschiedenis van Simson. Maar de naam Timna ligt ook in het erfdeel van Juda, volgens Jozua 15. En Simson had daar in Timna, een Filistijnse vrouw, waar hij verliefd op werd. En de naam van Timna betekent als woord Temuna, betekent gelijkenis of gedaante. Maar het bestaat ook uit 2 woorden, Tam en Noah. En dat woord Tam betekent volkomen, oprecht. En Noah betekent klacht of klagen. Dus als je Timna vertaalt, kun je het ook lezen als een oprechte klacht. Men zou verwachten dat Sela nu gegeven zou worden. Dat het koninkrijk zou kunnen komen. Dat de vrucht voortgebracht zou worden. Maar het koninkrijk zou van hen worden weggenomen. Aan een volk gegeven worden dat wel zijn vruchten zou voortbrengen. Zegt Matthäus 21. Dit is dus een oprechte klacht. In Timna staat dus voor een oprechte klacht. Dat is de gedachte van het overblijfsel. Van waar blijft nu dat beloofde koninkrijk? Dat is toch aangekondigd? Waar blijft dat nu? Met de woorden van de apostelen in Handeling 1. Zult gij in deze dagen het koninkrijk over Israël wederoprichten? Want het was toch gepredikt. En Christus de gezalfde was daar. Opgestaan uit de doden. En in die dagen voorafgaand aan de hemelvaart van de Heer. Op de Olijfberg. Kondigt hij dan aan dat het hun niet gegeven is om de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gehouden heeft. Maar later hebben ze dat wel ontdekt in Handelingen 15. He, daar wordt het ons duidelijk uiteengezet dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, daarna zal ik wederkeren. En de vervallen hut van David wederoprichten. Dan komt dus het koningschap wel. Als hij wederkomt. En in die tussentijd, in die breuk, in die onderbreking, hebben we te maken met de totstandkoming van een ander koninkrijk. Een hemels koninkrijk met betrekking tot de gemeente. Dus het is een oprechte klacht. Het gelovige overblijft. Ze verwachten het koninkrijk. Maar het kwam dus toch over Israël niet vanwege hun ongeloof. En dan was hij daar bij het schaapscheren. Op zich is dat natuurlijk ook een mooi beeld, want het scheren van schapen, dat is eigenlijk de wol wegnemen. En het schaap bij uitstek is natuurlijk de Heer Jezus zelf in Jesaja 53, hè, die stom was voor zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Hij liet zijn macht, zijn kracht, zijn uitwendige heerlijkheid afnemen. Maar het is ook een algemeen een beeld van het wegnemen van de wol, is het wegnemen van je eigen kracht, je eigen uiterlijke prestatie en heerlijkheid. Dat deed hij toch daar. Het wegnemen van de heerlijkheid van de schaapskudde. De schaapskudde in het bijzonder in Israël. In de eerste plaats is altijd nog het volk Israël. Daar werd de macht van ontnomen. Beetje zo bijzonder vond ik in de schrift in Deuteronomium, in hoofdstuk 15 van Deuteronomium. In Deuteronomium 15 vers 19 vind je een inzetting in verband met het scheren van schapen. En eigenlijk wie niet geschoren mocht worden. Er staat in Deuteronomium 15 vers 19... Al het eerstgeborene dat onder uw runderen en onder uw schapen zal geboren worden, zijnde een manneken, zult gij den Heer uw God heiligen. Gij zult niet arbeiden met de eerstgeborene van uw os, noch de eerstgeborene uw schapen scheren. De eerstgeborene van de schapen wordt niet geschoren. Die is voor de Heer. Nou even typologisch profetisch. De kudde is Israël, die wordt geschoren. Hun macht wordt weggenomen. Het koninkrijk wordt van hen afgenomen, gegeven aan een ander volk. En dat volk is een gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Die worden niet geschoren, want wij krijgen zelfs deel aan de kracht van zijn opstanding. Goddelijke kracht. Wij zijn met goddelijke kracht bekleed, zegt Petrus, door die goddelijke natuur die wij ontvangen hebben. De eerstgeborene is een beeld van de gemeente. Die mocht niet geschoren worden als het schaap mannelijk schaap was. Wij zijn ook mannelijk in die verhouding, opwassende tot de mannelijke rijpheid, zegt dan de NBG-vertaling, tot een volkomen man. In verhouding tot Christus staan we natuurlijk vrouwelijk, maar de gemeente is in die andere verhouding ten opzichte van Israël weer mannelijk. En vandaar dat de schapen worden geschoren, de macht van het volk van Israël, het Joodse volk in het bijzonder, wordt weggenomen. Maar de eerstgeborene mocht niet geschoren worden. En dat is een beeld van de gemeente die nu tot stand komt en die wel degelijk deel krijgt aan de kracht van de Heer. Wel hebben ze hun eigen kracht opgegeven in de hand van de Heer. Ze doen geen beroep meer op hun eigen natuurlijke kracht, want wij hebben de kracht uit de hoogte ontvangen. Dus geestelijk gezien zijn we wel geschoren, omdat we onze eigen macht hebben opgegeven. Maar we hebben anders gezien als eerstgeborene deel gekregen aan de kracht van zijn opstanding. De Heilige Geest die als een kracht in ons woning heeft gemaakt. Dus het schaapscheren geeft dat aan. En daar is hij dan met zijn vriend Gira de Adulamiet. Een beeld van de Heer die verborgen is, die als de geest aangeduid kan worden, degene die wit is. En dat heeft ook alles van doen met de periode van de gemeente waarin Christus als de onzienlijke de geest is. En dan staat in vers 13, en men gaf Tamar te kennen, zeggende, zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. En toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. Wanneer gaat dat eigenlijk pas echt gebeuren? We hebben het zo straks gelezen hier in Jeremia 51, hè, dat Juda en Israël niet in weduwschap gelaten zal worden. Hier legt ze het zelf af om iets tot stand te brengen wat haar ontnomen wordt. Sela. Laten we even naar Jesaja 54 toe gaan. Jesaja 54 in vers 5. Begin in vers 4, daar staat, vrees niet, want gij zijt niet, zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam en de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad geweest zijt, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Lo Ruhama wordt dan weer Ruhama, ontferming. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. En in Gods oog is dat maar een ogenblik natuurlijk. Maar het is in verhoudingen wel een lange tijd. In onze kalender. Maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. En wanneer dat is, is als de verdrukking voorbij is en de Heer hen een verbond met hen sluit, een verbond des vredes. Dat is het nieuwe verbond. Dan is er een einde gekomen, daadwerkelijk aan de weduwschap van het volk Israël. Omdat er een nieuw verbond, een nieuwe relatie ontstaat tussen de Heer en zijn volk. En nu is het Tamar die zelf het initiatief neemt. Met een bepaalde bedoeling. Eigenlijk zou het dus pas in de toekomst kunnen. Als er een nieuw verbond tot stand komt, is een nieuwe huwelijksrelatie tussen Christus en zijn volk. Bij Christus, de bruidegom, hoort dan ook de gemeente. Samen vormen wij dan de bruidegom. Maar in de toekomst zou het eigenlijk pas echt tot stand komen. Maar omdat Sela haar niet gegeven wordt, het koninkrijk niet kwam en ook in de toekomst eigenlijk zou moeten komen, maar haar niet gegeven wordt, gaat ze nu op een bijzondere manier toch zaad ontvangen. En daar komt die geboorte uit voort, die ook weer onderbroken wordt. Terug naar Genesis. Tamar hoort ze dus dat hij naar Timna is gegaan om de schapen te scheren. Toen legde zij de klederen, vers 14, van haar weduwschap van zich af en bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is, want zij zag dat Sheila groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Details te over, hè? Ja, je moet ze dan ook allemaal nazoeken natuurlijk. Wil je de geschiedenis een beetje kunnen volgen. In ieder geval, zij verkleedt zich, blijkt dan als een hoer. Tenminste, zo ziet Juda haar aan. Daar ziet hij haar voor aan. Staat in vers 15. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. Dan gaat ze zitten aan de ingang van de twee fonteinen. Een fontein is niet zo moeilijk, hè? Uit een fontein komt levend, stromend water. Dat is tenminste in de Bijbel het geval. De fontein, in Psalm 30, 36 vers 10 wordt gesproken over God, bij u is de fontein des levens, van het levende water. Zo spreekt de Bijbel er ook over in Openbaring. En in Psalm 84 komen ook woorden van die strekking voor. Een fontein uit Johannes 4, waar staat dat wie drinkt van het water wat de Heer aan ons geven zal, die zal nooit meer dorst krijgen tot in eeuwigheid, maar het zal in hem worden tot een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Dus de fontein staat voor levend, opspringend water. Dat zie je in een fontein ook wel. Dat is opgestuwd. En dat is een beeld van opstandingsleven. En daarmee ook van het nieuwe verbond. En het spreekt van eeuwig leven. En dat er dan twee zijn is ook niet zo moeilijk. Want de Heer was gekomen om het eerste weg te nemen en om het tweede te stellen. Om de wet met zijn offeranden weg te nemen en het nieuwe verbond daarvoor in de plaats te stellen. De tweede. Twee fonteinen, dubbel op. Niet het eerste, maar het tweede is de gedachtegang. En daar gaat ze naartoe. Want daar op die plek zou je het nieuwe leven moeten verwachten. Daar zou je het nieuwe verbond moeten verwachten. daar zou het koninkrijk kunnen beginnen. Maar Sela wordt haar onthouden. En toch gaat ze naar die plek toe van Timna. En dan zet ze zich bij die twee fonteinen aan de ingang op de weg van Timna. Weet je wel, die, hun oprechte klacht. Van waar blijft nu het koninkrijk? Ook Tamar was het gelovige overblijfsel. Wat verwacht dat het koninkrijk zou komen? Het was gepredikt, maar het komt niet. Gaan we verder. Dan staat er. Toen legde zij de kleden van haar weduwschap af en gaat dus naar Timna toe. En dan staat in vers 15. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zeide, kom toch, laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En ze zeide, wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? Dus wat krijg ik ervoor dat je geslachtsgemeenschap met mij hebt? En hij zeide, ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. Ja, dat kun je wel zeggen, maar Tamar zei, zo gij pand zult geven totdat gij het zendt. Ze wil een onderpand, garantie voor het feit dat het ook echt gebeurt. Nou, en dan is het pand. Vers 18, toen zeide hij, wat pand is het dat ik u geven zal? En ze zeiden, uw zegelring en uw snoer en uw staf, drievoudig, die in uw hand is, het welk hij haar gaf, en ging tot haar in, en zij ontving bij hem. Dus hij verwekte uiteraard een nakomeling nu. Zij werd bevrucht. Hij zegt, ik zal u een geitenbok zenden. Dan komen we dus eerst bij de geitenbok terecht. Die kunnen we in de Bijbel heel vaak tegen, hè? Een geitenbok. In de meeste gevallen is de geitenbok het bokje. En dat wil zeggen dat hij geslacht wordt als een zondoffer ter ontzondiging van degene die het offer brengt. En het komt ook voor als een beeld van reiniging en verzoening en vergeving van zonden. Maar de meeste schriftplaatsen waar de geitenbok genoemd wordt, houden verband met een offer voor de zonde. Leviticus 4, Leviticus 9, Leviticus 16, Leviticus 23, kan ze wel allemaal opzoeken. Misschien ken je de bekendste wel op de grote verzoendag. Er waren er twee. Eén was voor de Heere, die werd geslacht. En de andere was voor Azazel, zoals het dan heet. Dat betekent dat het de weggaande bok is. En de ene bok die stierf is een beeld van de Heer Jezus die zijn leven gaf tot verzoening. En die andere bok die levend bleef, waar de zonden door de hoge priester met beide handen opgelegd werden, die werd vrijgelaten in de woestijn. Is een beeld van de opstanding van Christus die de zonden wegdraagt. En die gedachte, daar is beide een beeld van de Heer Jezus Christus. Dood en opstanding. Ter verzoening. Want het bloed werd daarvan in het heiligdom gebracht. Door de hoge priester. En deed daarmee verzoening voor het volk. Het is de gedachte van verzoening. Wat nodig is om het koninkrijk te kunnen laten beginnen, is in ieder geval een geitenbok. Is verzoening. En wie is nou het zoenoffer? Wie is degene die het zondoffer bracht om überhaupt het koninkrijk te kunnen laten beginnen? Dat is een open deur intrappen, toch? Dat is de Heer Jezus. Hij is immers degene die onze zonden op zich genomen heeft. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij heeft onze zonden gedragen op het hout, zegt de Petrusbrief. En daarmee zou dus in principe het koninkrijk kunnen beginnen. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, was gekomen. God heeft door de dood van zijn zoon ons verzoening gegeven. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Hun zonde niet toerekende. Omdat hij ze Christus toerekende. Maar daarna is de oproep wel van, laat u met God verzoenen. En daar ontbrak het dus aan. Bij het Joodse volk in handelingentijd. Dat deden ze niet. Ze accepteerden het zondoffer van de Heer niet. Ze verwierpen degene die als de beloofde Messias kwam. Inderdaad, hij was het bokje, zeggen we dan wel eens, het slachtoffer. Maar toch, hij was ook degene die de zonden op zich nam en de woestijn ingestuurd werd, zoals hij de zonde weg zou nemen. Zoals hij ook voor ons als hoge priester de zonde van het volk verzoent. Maar het volk als zodanig in de handelingentijd heeft dat verworpen. Dus voor het totstandkomen van het koninkrijk was voor Israël een geitenbok nodig, die verzoening. Want het zou daarna vrucht voortbrengen als hij zou ingaan tot Tamar. Hij ging wel in, maar bijzonder is, ze kreeg die geitenbok niet. Ze kreeg eerst een pand, driedelig zelfs. En als later dan Gera die geitenbok wil brengen naar die vrouw die bij de twee fonteinen zat, dan is ze daar niet meer. En de mensen daar, die zeggen, ja, er is hier helemaal geen hoer geweest. Dus de geitenbok werkt niet uit wat het zou moeten uitwerken. Die neemt hij weer mee. En Tamar houdt bezit van die drie onderdelen van het pand. En uiteindelijk is dat haar redding. Want als ze zwanger is in de geschiedenis, en dat zullen we volgende keer wel zien, dat ze dan zwanger bevonden wordt na 3 maanden, ook alweer zo'n detail, na 3 maanden blijkt dat ze zwanger is en dan, ja, dan wordt ze daar feitelijk voor gedood, is de gedachtegang. En dan toont ze van wie zij zwanger geworden is aan de hand van die 3 aspecten van dat onderpand wat ze gekregen had. Bij de man van wie dit onderpand is, ben ik zwanger geworden, zegt ze dan. En dan zegt u dan, ja, zij is rechtvaardiger dan ik. En hoe dat nou in elkaar zit, ja, dan komt daarna die geboorte, die ook weer onderbroken wordt. Het koninkrijk wat zou moeten komen, kwam niet. We weten dat het in de toekomst wel komt, maar die Sheela speelt in de geschiedenis verder geen rol. Intussen gebeurt er iets anders. Er is wel vrucht voortgebracht door Juda, bij Tamar. Maar het is een geboorte die onderbroken wordt. Ook daar zien we feitelijk dezelfde waarheid weer. Het koningschap wordt onderbroken. De details geef ik u volgende keer. Heb ik nog tijd voor het pand? Is er nog tijd voor? Pand weten jullie wel, hè? In het Hebreeuws is dat het woord eravon. En in het Grieks het woord voor onderpand arabon. Eigenlijk de vergrieksing van het Hebreeuwse woord onderpand of pand. En het in Efeze 1 wordt ons gezegd dat wij verzegeld zijn met het Heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze toekomende erfenis bij de verlossing van ons lichaam. Dat is ons onderpand. Het heeft dus met de Heilige Geest te maken. En dus met de tijd waarin Christus of de Heilige Geest voor ons bidt. En als je die 3 aspecten van dit onderpand beschrijft en opzoekt in de schrift, kom je inderdaad ook daar weer terecht. Want die staf en, zoals hier staat, die zegelring en dat snoer heeft te maken met het hoge priesterschap en het koningschap van Christus in relatie tot een verborgen hemelskoninkrijk. Daar krijgt ze dus wel deel aan, want dat houdt ze. Terwijl de geitenbok die bestemd was om het koninkrijk op aarde en over de volkeren, over Israël, de volkeren tot stand te brengen, voor haar niet gegeven werd. Zegelring, koningschap. De snoeren, priesterschap, ik laat het volgende keer duidelijker zien. De snoeren zaten bij de priester bijvoorbeeld aan die gouden plaat die op die hoed van de hoge priester zat. Hemelsblauw ook nog. En ook die gouden plaat die hij hiervoor had, met iets 12 stenen van Israël, met een hemelsblauw snoer. En dat was ook een snoer wat gebruikt werd bij het hoge priesterschap. En de staf, die kennen we bij de herder. We kennen de staf bij Aaron. We kennen de staf bij Mozes. En dan heb je koning en priester en de herder. Kort gezegd, het is Christus onder het nieuwe verbond in relatie tot de gemeente. Volgende keer laat ik dat uitgebreider zien. Maar het koninkrijk over Israël en de volkeren op aarde kwam niet. De geitenbok wordt haar ook niet gegeven, maar wel krijgt ze deel aan dat pand, aan die geestelijke waarheden, de Heilige Geest en wat daarmee samenhangt. Ze krijgt deel aan een ander koninkrijk, een hemels verborgen koninkrijk. En dat is gedurende de tijd van de gemeente. Sinds de opstanding van Christus. Vandaar ook die bijzondere geboorte die onderbroken wordt. Nou, tot zover vanavond. We zullen het volgende keer hopelijk vervolgen, want ja, de climax zit natuurlijk in die geboorte. Hè? We zullen de Heer dank zeggen. We danken u, Hemelse Vader, dat wij ook vanavond weer enige tijd mochten hebben om uw kostbaar woord te lezen, te overdenken en te onderzoeken. Heer, en wat mogen we dan blij zijn dat uw woord zo gedetailleerd aan ons wordt meegedeeld. En dat die letterlijke geschiedenissen toch ook zoveel diepere waarheid met zich meebrengen. Die spreken over uw heilswerk en over uw plannen. Dank Heer dat u ons daar inzicht in wil geven. Want uw geest, die leidt ons in al de waarheid. En we zouden er ook naar zoeken en speuren die verborgen schatten om ze te leren verstaan. En dan zien we zelfs, Heer, dat ook gemeentelijke waarheid in deze geschiedenis al verborgen aanwezig is. Maar dat desalniettemin uw plan ten aanzien van het koningschap en het koninkrijk over Israël uiteindelijk wel tot zijn vervulling zal komen. Omdat uw woord dat ook beloofd heeft. Dank Heer dat we mogen leven in die tijd waarin dat onderpand de rol speelt. Als koning en hoge priester, als de herder der schapen die ons voorgaat. En u degene die wij toebehoren en die ook voor ons bidt en die voor ons pleit. Die voor ons zorgt, die ons de zonden verzoent. Voor ons heeft die geitenbok wel degelijk functie gekregen. Maar daarnaast ook dat onderpand, de Heilige Geest waarmee wij verzegeld zijn. Tot die toekomende erfenis ook aan ons gegeven wordt bij de verlossing van ons lichaam. Dank Heer voor die gemeentelijke waarheden die hierin verborgen zijn. En we willen u daar ook in de eer geven. Heer, dat uw woord zo complex, maar ook zo gedetailleerd aan ons is toevertrouwd. Om dat te onderzoeken en te leren kennen. Geeft u ons daarin steeds meer die verlichte ogen van ons verstand. Om u te leren kennen in al uw facetten, al uw wijsheid. Heer, dat is de veelkleurige of de veelvuldige wijsheid van Christus die ons voorgehouden wordt. Waar we nooit genoeg van kunnen krijgen, want het bouwt ons niet alleen in ons geloof op, maar het geeft ons ook steeds meer een diep ontzag voor wie u eigenlijk bent en hoe rijk wij geworden zijn in u. U bent ons hoofd en u hebt ons verlost. U hebt ons verzoend met God en u hebt ons gegeven een rijke toekomst en in die tussentijd doet u een goed werk aan ieder van ons. En wees u ons daarin dan ook nabij, zoals u beloofd hebt, opdat onze levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.